als hij van thema een betere inrichter, met een hoofdstrategie, dan Jean de Bouvry. Wie van u kent Jean de Bouvry? Jean de Bouvry is wat we noemen een binnenhuisarchitect. En als je tegenwoordig naar de Gamme of de Karwei gaat, dan kan je van deze, of de praxis. Ja, maar ja, je kan zijn meubels, kan je in huis halen. En hij is iemand die houdt van zeer strak modern design. Alles is helemaal wit, mooi opgetrokken. Het is de kenmerk, als je zijn meubels in je huis hebt, dan kan je en mensen komen op bezoek en zeggen van, goh, jij hebt een bijzondere smaak. Goh, jij hebt toch wat geld weggelegd om zo'n mooi meubilair in huis te halen. Dat is vergeleken als je een huis binnenkomt en je zegt niet doen met bijvoorbeeld de leenbakker. Of dat zegt juist IKEA. Dat is van, goh, wat een alledaags, wat jij hebt, dat zie ik bij zoveel andere mensen. Nou, als we het gaan hebben over het thema van het heiligdom, dan zullen we zien dat de inrichting van het heiligdom vele malen exclusiever, vele malen prachtiger, vele malen beter doordacht is dan wat een mens, zelfs zonder rubriek, ooit voor ogen zou kunnen hebben. Inrichting is heel erg belangrijk, en dit is gewoon ook mensen, je kan die lezen op het tv-scherm. Nou, weer dit afgehaald van een website, het gaat over hoe belangrijk het is vandaag de dag om je huis zo goed mogelijk in te richten. Interieur styling noemen ze dat. Want een goede interieur styling, zo zegt het op deze website, over hoe je huis inrichten, dat weerspiegelt je persoonlijkheid. Als jij iemand bent die houdt van de kleur roze, dan zal je in dat interieur heel weinig vinden met zwarte, nare, donkere kleuren. Dan moet alles zo roze en kleurigachtig in je huis ingericht zijn. Je huiskamer weerspiegelt datgene wat jij als persoonlijkheid hebt. En zelfs al heb je heel weinig geld, je probeert altijd elementen van dingen die jou zelf aanspreken in het huis weg te laten. En dit staat op de website van de interieurstylist. Waar de woninginrichting door het interieurstylist onder handen wordt genomen en je deskundig interieuradvies vraagt, ontstaat een interieur die je persoonlijkheid van de bewoner uitstraalt. Dat is een stijlvolle inrichting, zeggen ze. Bewoner en huis passen helemaal bij elkaar. De persoonlijkheid van de bewoner is te zien aan de inrichting. Kunnen door middel van het heiligdom de inrichting van het heiligdom een stukje van de persoonlijkheid van degene die het ingericht achterhalen? Wat zegt dit over Gods heiligdom? En wat zegt de inrichting over Gods krachten van liefde? Daar gaan we het met elkaar over hebben. En waarom stelt de Heer zulke specifieke, weldoordachte, onuitputtelijk neergeschreven eisen met betrekking tot de inrichting van het heiligdom? Als je gaat kijken naar zo'n exclusieve binnenhuisarchitect als Jean de Bouvry, die stelt specifieke eisen aan de materialen die worden gebruikt om het huis in te richten, de sterren die gebruikt om het huis zo mooi mogelijk te maken, het beste van het beste wordt gebruikt zodat jouw persoonlijkheid ten beste tot zijn recht komt. En nu gaan we kijken naar hetgeen wat God ons wil meegeven met het heiligdom. Zoals ik al eerder heb verteld, God wil wonen bij zijn volk. En we kunnen het lezen in Exodus 25, voor degene die hun Bijbel bij hand hebben. Exodus 25, vers 8 en 9. Want daar kreeg dit Mozes tegen van de Heer de opdracht om een dwelling place, zoals het zo mooi heet in het Engels, op te richten. Exodus 25, vers 8 en 9. En gedefinieerde instructiekundigheid van God. En de Heer zei tegen hem in vers 8 van 25, die Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hun kan wonen. Hetzelfde wat we zien, en dat hebben we de vorige keer voor degene die vandaag over de studie behandeld, we zien aan het begin, God woonde te midden van zijn volk in het Hof van Eden. Zonde kwam in de wereld, er was een verbrekend koningin die de relatie, die de hechtevolle band bij de Heer, doet er alles aan om dat te herstellen. Dat zagen we in Genesis 3. En we zien in het eind, wanneer Jezus terugkomt en wanneer hij weer dat God wil gewoon, dat God wil te midden van zijn volk. En hier, Exodus 25, wordt weer gezegd, ik wil te midden van mijn volk wonen. Vers 9. Ik zal je een ontwerp laten zien, zegt de Heer tot Mozes, van de tabernakel, een tent, een heiligdom, van alle voorwerpen die bij deze tent horen, en hou je daar nauwkeurig aan. Met andere woorden, zoals ik zei, het moet zo nauwkeurig, zo perfect, zo goed mogelijk worden ingericht. De Heer stelt hele hoge eisen met betrekking tot hoe er moet omgegaan worden met zijn heiligdom. We kennen allemaal, we zien wel uit het plaatje op het scherm, van uit een van de Jezusfilms genomen. En we kennen allemaal het verhaal dat Jezus naar de tempel ging. En wat gebeurde er rondom de tempel? Er werd flink gehandeld, gewiemeld. Want hoe kunnen de rechten van een offerdier kunnen ruilen, dan kunnen we kopen. En dan heb je tenminste iets wat je kan offeren. Want iets wat moet opgemoorden, dat gaan we later wel verder ontdekken in deze studie, over het heiligdom, alleen het beste voor gebruikt worden. Dus haal je het beste vandaan nadat je een lange reis hebt gehad, helemaal naar Jeruzalem, helemaal naar het tempel. Daar waren de marktkooplui, daar waren de mensen die het offer aan je konden geven. En Jezus stapt daar binnen en is not amused. Op zijn Engels, is niet blij. Want wat gebeurt er? Matthäus 21, vers 12. En Jezus ging daar de tempel van God binnen en dreef de tempel en iedereen die verkochten en kochten naar buiten en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En wat zei Jezus uiteindelijk? Er staat geschreven: mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden. Maar jullie hebben er een roversbol van gemaakt. Trouwens, de Bijbelteksten die ik oplees, die komen uit de herziende Statenvertaling. Dus als je denkt, oh, ik hoor gewoon de woorden, komen uit de herziende Statenvertaling. Jezus houdt hier Jesaja 56 vers 7 aan en Jeremia 7 vers 11. 56 vers 7 gaat over het huis van gebed en Jeremia 7 vers 11 gaat over het maken van het roversvol. Dat is ook de tekst waar Jeremia in de voorstelstempel staat en zegt zo van haar weer: het huis is heer, het huis is heer, het huis is heer, is dit. Jezus stelt hier opnieuw hoe belangrijk het is om op een goede manier om te gaan met de tempel. Om op een goede manier de dingen te doen die weerspiegelen hetgeen wat de Heer wil duidelijk maken door middel van de tempel. De Heer stelt belang aan de inrichting. De Heer stelt belang aan het gebruik van de juiste facetten, de juiste handelingen, de juiste diensten. En het is nauwkeurig omschreven. Hou je er niet aan? Met name, het geldt met name voor de priesters. Toen had je als priester, toen had je als hoge priester een probleem. We zullen later nog, als we het gaan hebben over de priesterdienst, over hebben wat voor soort problemen je als priester zou hebben als je je niet volledig houdt aan die nauwgezette inzettingen van de Heer. Je komt als priester niet zomaar de tempel in. De heilige plek. Je kon niet zomaar de tabernakel in. De dienst die verricht werd, moest gedaan worden die mensen die niet alleen maar wisten waar ze mee bezig waren. Nee, ze moesten doordrongen zijn. Net zoals we dat van vandaag de dag zeggen van het is niet voldoende om alleen maar de Bijbel gewoon cognitief qua kennis te kennen. Je moet het uitleven, je moet weten waar het om draait. Als je argeloos bezig bent met dingen van God, dan hou je jezelf voor de gek. En we weten wel verhalen van diverse priesters die achterloos bezig waren met de tempel. Geen vuur, onder andere. Of we deze zeggen, oh, we hadden van een paard van een os wagen af, ik hou het tegen. Terwijl duidelijk omschreven staat hoe je met de ark moest omspringen. Je moest jezelf reinigen voordat je de tempel binnenging. Nou, die zijn ze gewoon binnenlopen. Net zoals je bijvoorbeeld met voeten wassen, zoiets hebben van, voeten wassen. Waarom voeten wassen? En dan zeg je eens tegen de discipelen van, nou weer van, hetgeen wat je minst hebt gedaan van Boers, heb je ook gedaan van mij. En van, nou weer van, als je je voet hebt gewassen, dan ben je geheel rein. Waar het doet op de symboliek hoe belangrijk het is om je leven te niet stellen als een dienstbaarheid voor je naasten. Net zoals hier wordt aangegeven hoe belangrijk het is voor de priester, hoge priester, weet waar je mee bezig bent. Je bent niet zomaar bezig met zomaar een tent in het midden van twee tenten van het volk Israël. Nee, het is een heilige plek. Dit is de plek waar we onze Heer en Heiland de Verlosser mogen ontmoeten. Nou, weer in Exodus 28, vers 23 staat er halverwege. Nou, weer, Aaron en zijn zonen moesten zich namelijk dragen, zodat ze schoon waren, als zij de tent van ontmoeting binnenkomen, of als zij het altijd naderen om in Heiland te dienen, omdat zij geen ongerechtigheid op zich laden en sterven. Met symboliek met andere woorden, wees bewustzijn wees bent, beleid je fouten, beleid je tekortkomingen, wees rein en dan pas kan je de tempel naderen. En als we gaan, dit gaat in overdrachtelijke zin naar ons toe, je kan niet staan voor de liefdevolle heilige Heer met zonde. Denk maar eens wat er staat in Openbaring 6. Ik heb het hier staan. Maar even proberen. Wanneer Jezus terugkomt. En wanneer Jezus terugkomt, dan zijn er natuurlijk een groep mensen die de Heer verwachten. Die hun leven laten leiden door de Heer. Die zijn verzegeld en die alleen maar groeien en opwassen in gerechtigheid. En je hebt de mensen die niet de Heer hebben gevolgd, die niet de Heer hebben aangenomen op zijn termen en alleen maar in meer en meer in zonde gevallen. En terwijl Jezus terugkomt en de heiligen staan en zeggen van Heer, wij hebben u verwacht, daar zijn de ongelovigen die met hun zonde de heilige Heer en Heiland aanschouwen en dan moeten zeggen van wij kunnen dit niet verdragen, laat toch de rotsen op ons vallen. Je kan niet staan voor een heilige Heer vol met zonde, vol met ongerechtigheid. En dit punt heeft ook weer te maken met waar we het hopelijk in de toekomst over gaan hebben, met betrekking tot de heiligen, hoe we ons moeten opwassen in ons geloof. Niet alleen stelt de Heer belang in de inrichting van de aardse.
Aardse,
de aardse tempel op aarde. Niet alleen de aardse tempel, de Heer is dat ook belang in ons. En zoals ik zo maar zeggen, onze interieur. We zeggen van ons, maakt de Heer zich druk over hoe mijn hart nou werkt op dit moment. Maakt de Heer zich nou druk of mijn leven in orde is? Nee. Zo bedoel ik. Ik bedoel ons geestelijk interieur. Hoe zijn wij bezig in ons leven op dit moment? Als we gaan naar Openbaring 3, de Openbaring 3 vanaf vers 17, en de gemeente Laodicea, die kent die gemeente niet. Als je het gaat hebben in profetie, is dat de laatste gemeente, wat voor de wederkomst en de toestand van die kerk. En heel veel mensen die zullen waarschijnlijk wel heel wat herkennen aan hoe Laodicea nu is. En weet allemaal dat de mensen van de gemeente van Laodicea, die kijken naar zichzelf, die zijn, die hebben het heel goed voor elkaar, ze hebben maar niks gebrek en het gaat hem allemaal goed. Terwijl ze niet daadwerkelijk doorhebben hoe hun interieur erbij staat. En dan zegt Jezus, de auteur, aan de gemeente van Laodicea, in vers 18, daarom raad ik u aan, koop van mij goud dat in vuur geluid is en gerubrijd zijn. Witte kleding om u te kleden, om uw naakheid te bedekken, zodat u niet meer hoeft te schamen. Zalf voor je ogen, omdat je het weer mag zien, want iedereen die ik lief heb, wijst terecht en bestraf ik. Ziet u dus volledig in en breek met het leven dat je nu leidt. Welk leven leiden mensen die de Heere nog niet volledig hebben aangenomen? En in 2 Timotheus 3, en in Colossense 3, en in Galaten 5, vinden we op diverse plekken opstommingen van wat mensen zijn en doen en handelen als ze niet Jezus daadwerkelijk volledig hebben aangenomen. Laag, haat en lastig en nijd en gemeen doen en hoerij en dergelijke. Mensen die ze niet hebben ingelaten met de liefde van Christus. En in Colossense staat heel duidelijk van, laat je leven toch leiden door vernieuwing van je denken, zodat je dingen mag bedenken die boven zijn bij de Heere. Romeinen 12 vers 2, bedenk de dingen die, laat je omgaan door opnieuw van je denken, dat je mag bedenken wat goed, welgevallig en voorkomen is de wil van je Heer. Hoe belangrijk het is om te wandelen met Jezus. Laat je vernieuwen. De Heer stelt belang in ons interieur. En de enige die ons interieur, de enige die een goede schoonmaak kan doen in ons interieur, zijn niet dat. En dan daar komen we uitgebreid op terug. Want immers, we lezen in de Bijbel in Johannes 2, vers 19, waar Jezus zegt, aangaande de tempel. Jezus antwoordde en zei over zichzelf, breng deze tempel af en in 3 dagen ze kan laten herrijzen. En hij sprak niet over een letterlijke tempel, hij had het een keer over zijn eigen lichaam. En verder in de Bijbel vinden we over je inrichting, je tempel. 1 Korintiërs 6, vers 19. Weet niet dat je een lichaam, een tempel van de Heilige Geest is, die in je woont en die je van God hebt ontvangen. En dat niet van jezelf is, want je bent duur gekocht. Eerlijk daarom God in je lichaam en in je geest, die van God zijn. En dan dit uit Colossense 3, vers 12 en 15, waarom een schoon interieur belangrijk is. Dan kleed je dan als uitverkorene van God. Met andere woorden, jongens, jullie hebben nu gekozen voor het leven met Christus. Bekleed je nu als uitverkorene van God. Heilige en geliefde met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar, vergeet de een de ander. En als iemand tegen iets anders een klacht heeft, zoals ook Christus vergeven heeft, moet je het ook doen. En doe boven alles de liefde aan die de band van volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in je harten, waartoe je ook de enige groepen bent. En wees altijd de Heere dankbaar. En later in dit hoofdstuk lezen ook van hoe zou je leven moeten zijn? Je zou altijd moeten zingen, een liefdevol lied in je hart hebben, psalm zingen, lof zingen, de Heere. Het leven, kan je toch eens zeggen, het leven is zoveel mooier en zoveel fantastischer als je leven legt in de Heere, weten dat Hij degene is die je een leven, een schoon interieur kan maken. Mensen, even een naam krijgen van John Bunyan. the pilgrim's progress. Pilgrim's progress. Ja, dat is het Nederlands woord. En in dat boek wordt beschreven de weg die een jongeman genaamd Christen volgt vanuit de stad van vernietiging op weg naar de hemelse stad. En hij beleeft allerlei avonturen op weg naar die hemelse stad. De last van de zonde die hij op zich heeft, die laat hij langzaam los als hij het kruis ziet en weet, ik ga de lasten bij het kruis, bij Jezus Christus neerleggen. En op een bepaald moment komt hij bij een uitlegger en die uitlegger die kan hem vertellen over wat hij allemaal zal meemaken op zijn levenskruis. En een van die voorbeelden die de uitlegger geeft, is dat hij een beeldjes krijgt te zien van iemand die heel druk bezig is om de kamer op te ruimen. Door middel van stof weg te poetsen. En hoe meer hij steekt, des te rommeliger het wordt. Omdat hij op zijn eigen kracht, zelfrechtvaardigheid, op zijn eigen kracht probeert de boel schoon te houden. Wat wij moeten onderkennen, is dat we weten dat het hebben van een schoon interieur in ons leven niet komt door onze eigen verdiensten, maar dat wij degene die de opruiming kan doen, Jezus Christus, de kans geven om dat in ons leven te doen. Daarom, Openbaring 3, wat we niet hebben gelezen, ik raad je aan om van mij te kopen. Van mij aan te nemen. Want dan, als ik aan de deur sta en kom, dan kan ik bij je binnenkomen en dan kan ik maaltijd met je houden. En de essentie van het, essentie van het heiland ons leert is, wanneer het heiland bekijkt, dan gaan we straks in diep op in. Je gaat het heiland in. En dan kom je bij het branden van altaar. Maar dan moet je niet blijven. Je komt bij de wasbak, maar dan moet je niet blijven. Je gaat bij de tabernakel binnen, maar dan moet je niet blijven. Niet alleen maar in het heilige. Je moet daar gaan waar Jezus is. Kom, laat me. Dan gaan we het dus hebben over de inrichting van heiligdom. De inrichting van heiligdom zijn eigenlijk weer drie deelstudies, het inrichten van heiligdom, dus de attributen die je tegenkomt, de handelingen die in het heiligdom worden gedaan, en de hoogtijdagen, de bijbelse feestdagen, die horen rondom het gegeven van het tabernakel. Nou, als je het hebt over bijbelse feesten, daar kan je al veel lang over praten. Het is een heel belangrijk onderwerp. En daarbij is het ook belangrijk dat je weet dat dingen niet verplossen in Christus. Want als je dat door hebt, dan ga je bijbelse feesten, zoals dat in het Oude Testament, behandelen of vieren alsof het nog geldig is. Maar dat is een aparte studie. Er zijn ook allerlei diensten die zijn gekoppeld, handelingen in het heiligdom. Dat betekent dat de attributie die er heen komt. Daar kan je ook uitgebreid op stilstaan. Die hebben ook allemaal, zoals alles in het heiligdom, verwijzingen naar hetgeen wat Christus voor ons doet, heeft gedaan en zal doen. Maar daar ga ik je ook niet bij stilstaan. Ik beperk me zuiver tot de attributie. Want dat is ook heel veel. En we vinden hetgene over de inrichting in Exodus 26 tot en met 30, Exodus 38 en de inleiding van de tempel in Exodus 40. Maar doorspekt in Leviticus, waar je heel wat vindt over de diverse offers en dergelijke, vind je ook zaken die met betrekking hebben op de verschillende attributen die je vindt in de tempel of de tabernakel. Let op dat ik misschien heb nog gemerkt dat ik heel vaak synoniemen, en ik kom zo op terug, synoniemen van de tempel door elkaar heen gebruik. Eén, ik wil je praten over de tempel. En andere keer wil je zeggen tabernakel. En dan zeg ik weer een keertje tent. Ik heb het steeds over hetzelfde. En het is maar net over in welke context ik het plaats wanneer ik iets gebruik. Maar het is uitwisselbaar. Het was allereerst een tent. Mozes kreeg de opdracht, want we weten allemaal dat Mozes onder stekkant van God aan het volk van Israël wegging uit Egypte, kwam bij de Sinai, Horeb, daar de wet van God kreeg, en daarna kreeg Mozes mee hoe het volk van Israël, want waarom waren ze ook in de woestijn, hoe het volk van Israël in het leren wat ware aanbidding en waarna leven van God is voorgekomen. En dat moest gedaan worden door middel van een plan, maar het volk werd geweest, en dat plan moest worden gevisualiseerd. En als jij wil weten hoe je het beste voor het land heen gaat, dan helpt het wel eens als je als het ware gaat uitzoomen op je telefoontje en dan een overzichtkaart ziet van het land en je ziet, hé, de Beukelsweg ligt daar. Zo ben ik mijn bestemming te vinden. Als je midden in de stad staat, heb je het overzicht en dan raak je als het ware voren. Moet je aan iedereen vragen, hoe kom ik daar? Hoe kom ik daar? De Heere maakt het voor ons duidelijk hoe het voor ons is van weg. Door ons als het ware hetgeen wat in hemel zit, te verduidelijken in een model. En dat model te plaatsen onder het volk. En dat was dit gewoon van het tabernakel. De tent. In Deuteronomium 12, vers 10. Er moest eerst een tent worden gebouwd. En nog geen permanent gebouw van steen zoals Salomo die heeft opgericht. Zerubbabel heeft herbouwd. En Herodes uiteindelijk probeert te repareren tot en met 70 na Christus. Er moest eerst een tent komen. Waarom eerst een tent? Er komt pas een waar tempel gebouwd worden als er vrede en rust is onder het volk. Deuteronomium 12 vanaf vers 10. Maar u zult door Jordaan oversteken en u zult gaan wonen in het land dat de Heer uw God u in erfelijke bezit heeft gegeven. Hij zal u rust geven van al uw vijanden rondom u en u zult veilig wonen. Weet allemaal dat de trektocht van Mozes en de Jozua en de Christus allemaal fijne bloederige strijden opgeleverd met de omliggende volken. Die volkeren die niet zo happig waren voor het feit van, goh, hier komt een vreemd volk en die komt even hier wonen en we willen het niet en men ging hard tegen hard. In die omstandigheid dat er geen tempel, kon er geen tempel gebouwd worden. Pas nadat koning David, dat is ook een van de voornaamste redenen dat koning David geen tempel kon bouwen, bloedend gehad best wel, met bloed aan zijn handen, rust heeft uiteindelijk heeft gecreëerd in het volk, voor het volk, kon Salomo uiteindelijk, omdat hij niet bloed aan zijn handen had, in alle rust een tempel bouwen. Vers 11 van Deuteronomium 12. Dan zal u daar de plaats zijn die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. Daarheen moet ik u alles brengen wat ik u gebied. Eerste tent, wanneer de vrede was in het volk, voor een langere periode, uiteindelijk de tempel. Weet allemaal dat Salomo de tempel mocht bouwen. Dit is wat in 1 Koningen 5, vanaf vers 3, Salomo mocht de tempel bouwen en die ging bij een van de omliggende koningen te raad en die ging zeggen, koning van God, ik heb toch materialen nodig om die tempel, het heiligdom, om die tent een vaste plek te geven en ik moet het beste van het beste hebben. En dit is wat de Heer me mee heeft gegeven en dit zei hij tegen de koning. 1 Koningen 5, vanaf vers 3. Ik weet dat mijn vader David geen huis kon bouwen voor de naam van de Heer, zijn God. Vanwege de oorlog die zij rondom tegen hem voerden. Totdat de Heer hem onder zijn voetzolen bracht. Vers 4. Maar de Heere, mijn God, heeft mij nu rust gegeven van mijn rondom. En er is geen tegenstander en geen dreiging van kwaad. Vers 5. Zie, ik ben van plan voor de naam van de Heere, mijn God, een huis te bouwen, zoals de Heere tot mijn vader daar gesproken heeft. Uw zoon, die ik in uw plaats op de troon zal zetten, die zal het huis voor mijn naam bouwen. Salomo bouwde de tempel. Mozes had de opdracht om de tent op te richten. Synoniemen. Een wisselwerking van waar we woorden die te maken hebben met het huis om de tempel het tabernakel tegenkomen. Als je pen en papier hebt, dan is het best wel handig. En ik zal de presentatie wel aan Rob of iemand anders sturen. Als ze zeggen, ik heb nou geen pen en papier bij de hand. En ik zou het achteraf allemaal willen lezen. Dan zal ik ervoor zorgen dat het beschikbaar wordt gesteld. Exodus 25, vers 8. Daar staat, en ze moeten voor mij een heiligdom maken zodat ik in Midden kan wonen. Een heiligdom, een plek waar de Heer wordt aanbeden. Een andere synoniem voor heiligdom is vinden we in Lucas 10 vers 17. Waarom hebben jullie dat zonoffer niet gegeten op de heilige plaats? Heiligdom is een heilige plaats. Even voor uitleg. Heilig betekent... Gaat het zo?
Nee, je zei Lucas, maar...
Oh, Leviticus
10 vers 17.
In Leviticus 10 vers 17. In Leviticus 10 vers 17. We vinden wel wat over het heiligdom in Lucas 4, wanneer Jezus in de tempel staat en die gaat ineens zeggen van wat zijn taak is hier op aarde. Maar daar hebben we nog niet over. In Lucas 10 vers 17 staat, waarom hebben jullie op zondoffer niet gegeten op de heilige plaats. Heilige plaats wil zeggen apart gezette plaats. Wij zijn een heilige natie. Een apart gezet volk. Goden zijn eigendom. Het is niet zomaar iets. Het is niet net zo. Ik vind het ook zo mooi in de Engelse taal, zo spreek ik in Nederlands. Als we in Amerika naar de kerk zou gaan, zeggen we niet, we gaan naar de hoofdzaal. In het Engels zeg je niet, we gaan naar de hoofdzaal. We hebben nu een kerkdienst in de hoofdzaal. In de hoofdzaal, in het Engels noemen ze de sanctuary. De heilige plaats. De apart gezette plaats. De plaats die je met nederigheid en respect moet behandelen. Daarom zie je dat in heel wat oude kathedralen en dergelijke, dat alleen maar de heilige dienst, zaakjes, plaats mocht vinden in de kerkzaal. Want wij in Europa, ten minste, de kerkzaal gebruiken voor de kerkdienst, maar ook voor een alledaags programma, voor misschien wel een concert. Dat doen wij heel vaak bij ons in de hoofdzaal. In heel veel kerken, vooral de kerken die daar geld voor over hebben, die zeggen, in de sanctuary, daar hebben we alleen maar de kerkdienst en de huwelijksdienst. En voor de rest doen we daar eigenlijk niks anders. Willen we een concert organiseren, dan doen we dat in de hoofdzaal, hun hoofdzaal, of in een bijruimte, in een bijzaal. Om aan te geven hoe belangrijk het is als je komt in de tegenwoordigheid van God. En juist het taalgebruik zorgt ervoor dat je ook op een andere manier gaat opstellen. Dat merk je wel eens als je gaat in, wat we eens aanhouden, in Rooms-Katholieke kerken, in kathedralen, dat je met een bepaalde eerbied en nederigheid en rust daar de tempel binnenging, de kathedraal binnenging en respect had voor hetgeen wat je om je heen zag. Andere synoniemen van heiligdom. Tent. Nummer 1, 9, vers 15. Hij bedekte de wolk, bedekte de tabernakel, de tent van de getuigenis. Nou, het mooie is dat hier al het woord in verborgen is waar het om draait. De tent was een getuigenis. In de tent was een getuigenis naar het volk omheen. Naar de volkeren die Christus nog niet kennen. Want daar was de getuigenis te vinden. De verlossingsplan. Hetgeen wat de Heer voor ons wil doen. De wet van de 10 geboden die de karakter van God zich weerstelt. 2 Koningen vers 28. Ik zie dat het hoofdstuk 2 Koningen... Zie ik het hoofdstuk nummer vergeten bij te zetten? Moet ik hem ook af afhalen zo. Daar vinden we de tent van de Heer. Nou weer, het is de tent, de eigendom van God. De vers, het hoofdstuk nummer is nog erbij, later even bij. Dit is vers 28, maar volgens mij moet 2 Koningen... 6 aan mijn hoofd. Ja, het is niet hoofdstuk 28. Dat niet. Nou, dat moeten we zoeken. Ik moet het. Ik zie dat ik de tekstnummer vergeten heb. Maar hij heeft het hoofdstuknummer. De tent. Maar deze tekst vind je op verschillende plekken terug in de Bijbel. Maar ik moet hem even weer terughalen. In 1 Koningen 9 vers 23 komen we de woorden tegen bij de poorten van het huis van de Heer, bij de tentwoning. Anders synoniem voor tent, tabernakel, heilboom, tent van de getuigenis is het huis des Heer. En hier vinden we de tentwoning. In Exodus 25 vers 9 vinden we, en hier komt dus een beetje het belang bij kijken van als je kijkt in de context waar het woord is geplaatst. De ene keer praten we over tent tabernakel als het hemelse, dus het ware. De andere keer praten we over tent tabernakel heiligdom als de aardse afspiegeling van hetgeen wat in de hemel is. En soms hebben we, als we praten over tabernakel, niet over het gehele complex, dat wil zeggen het voorhof en de tent en alles, maar dan louter en alleen over het gedeelte waar het heilige en het heilige de heilige is. De holy en de most holy place. Exodus 5 vers 9, van Albrecht zou tonen een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van als een voorwerp zo moeten maken. Hier is het dus het geheel. En in vers Exodus 7 vers 1 vinden we het alleen maar, waarom het even over de tent. De tabernakel te volgens maken met 10 tentkleden, dubbel grazijn linnen, blauw purperen, rood purperen en scharlakenrode wol. En je moet ze maken met geel erop het werk van een kunstenaar. Wat we net zagen in Exodus 25 was dus het complex, het geheel. En hier in Exodus 26 heb ik alleen maar over het heilige en het heilige der heilige. Dus het is heel erg belangrijk, en dat gaat met alles zo wat je doet, als je Bijbelstudie doet, dat je weet in welke context iets is geplaatst, anders trek je de verkeerde conclusies. En het feit dat hier al staat van, nou weer de tent en omgeven met allerlei doeken van prachtig wol en linnen. En dat gaf dus weer van, ja, dat kan niet alleen de complex betekenen, dat is het zuiver en gedeelte van het heilige en het heilige der heilige. Exodus 23:19, het huis van de Heer. Dank u wel geven voor al hetgeen wat de Heer heeft gedaan voor ons. In het Nieuwe Testament, en met name in het Bijbelboek Hebreeën, vinden we meer verwijzingen naar de tabernakel in aardse zin en welke benamingen ervoor werden gegeven. Hebreeën 9, hoofdstuk 9. In vers 1 vinden we eerst al het aardse heiligdom. Spreek voor zich. Vers 8. Daar komen we tegen het eerste tabernakel. in vers 9. De andere synonyme is, dit was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd. Een afspiegeling van. De tabernakel op aarde in vers 23 zijn afbeeldingen van die dingen die in de hemelen zijn. Geeft duidelijk weer dat de tempel op aarde een modelfiguurtje was in het beste zin van menselijk ontwerp. Het vernuft en kunst van hetgeen wat daadwerkelijk is in de hemel. Het heiligdom dat het veranderd gemaakt is en dat het ware tegendeel is, dat het tegendeel is van het ware in vers 24. Het is het heiligdom dat met handen gemaakt is. Het heiligdom in de hemel is niet door mensen handen gemaakt, maar door Christus zelf. En omdat de tempel op aarde niks anders is dan een kopie, een model van geld en hemel is, zijn er diverse bijbelauteurs die wijzen hoe prachtig en hoe mooi en hoe belangwekkend hetgeen is. Salomo zei in 2 Kronieken 6 vers 39, luister je dan uit de hemel en uit uw vaste woonplaats, de hemelse tabernakel ten heiligdom, tempel, is Gods vaste woonplaats. David, en nou weer als je, ik heb het vorige keer ook al, in de Pinkse gemeente wordt heel vaak gezongen over de tempel, het heiligdom, en dichterbij het heiligdom. Want vaak wordt het aangehaald in hun liederen. Alhoewel zij niet zo als het is het heiligdom leert prediken, wordt er wel veel over gezongen en over gezegd. En David die kon los zingen over de tempel. En denk maar eens aan mijn favoriete tekst uit Psalm 27. Waarin, één ding heb ik van de leer gevraagd en dit zoek ik. Om te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven. En te onderzoeken in zijn tempel. En dat de liefdelijkheid des Heren te aanschouwen. En David zegt in Psalm 48 vers 3. God is in haar paleizen. Dat is zelfs meervoud. Hij is haar bekend als een veilige vesting. Een vaste burcht is onze God. Daar zijn we veilig. Als je ergens veilig wil zijn, is dat zijn bij God. En uiteraard Johannes, de Kofmos, wat zei hij? En de tempel van God, openbaring 11 vers 19... En de tempel van God in de hemel werd geopend. En de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel. Daar is God te vinden in de hemel. Paulus zegt in Hebreeën 8 vers 2. Hij is een dienaar, hij is hier ook Jezus Christus. Hij is een dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht en niet een mens. Jezus doet dienst in het heiligdom. En welke dienst hij verricht, daar gaan we het over hebben als wij het gaan hebben over de specifieke diensten die men deed in het aardheiligdom. En dus ook wat Jezus doet in het hemelsheiligdom. Jesaja, vers 63, hoofdstuk 63, vers 15. Kijk, God zei, kijk neer uit de hemel en zie uit uw heilige en luisterrijke woning. Wordt de luisterrijk heel erg evident. God zit dus niet op een plek die zo dicht is dat hij ons niet kan horen. Hij luistert naar ons smeekgebed. Luistert naar ons stamelen. Hij wil naar ons luisteren. Luister. Jezus, vers 14, Johannes, 14 vers 2. We kennen allemaal de tekst uit Johannes, waar Jezus zegt tegen de discipelen, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Heel veel mensen denken ook daarna weer dat als we naar de hemel gaan, we allemaal worden gestopt in huisjes. En dat we bij wijze van spreken in een soort gevangenis zitten voor alle eeuwigheid. Maar als je nagaat wat we allemaal in de hemel gaan meemaken, is het toch meer dan alleen maar vastzitten in huisjes. Wij mogen de wonderen van Gods schepping, niet alleen maar van een vernieuwde aarde en van de hemel, maar ook van zelfs andere scheppingen van de Heere aanschouwen. Dus het is niet zo dat heel veel mensen denken van, nou weer dat beeld wordt geschapen, ik stop in de hemel en ik speel in een harpje en dat is het. Heel veel mensen hebben geen zin om naar de kerk te komen, omdat ze zeggen van, ik kan beter nu leven zoals ik wil leven, want mij niet gezien met een harpje op box 7. En eigenlijk hoe de mens de hemel door middel van films.
Ja.
Als je kijkt hoe de mens de hemel weerspiegelt in zijn uitlatingen, is het best wel schandaal. Want de hemel is zoveel mooier dan wat wij onder elkaar kunnen bedenken over de hemel en elkaar kunnen vertellen.
De hemel is geen feitelijk verblijf.
Ja, je bent er maar
vanuit. Ja.
Als je kijkt naar comedy series, ik vind het ook een verstandig voorbeeld. Als je kijkt naar comedy series, vooral Amerikaanse, en ze maken grapjes, moet je goed opletten. Want in veel grapjes die ze maken in populaire series als Friends en noem maar op, maken ze subtiel grapjes over God. En dan gaat er een geluidsbord overheen en je lacht. Als je lacht, ben je minder vatbaarder om met je zintuigen te beoordelen of hetgeen wat naar je toe komt goed of fout is. Omdat je lacht. En dan weer, zonder dat je door hebt, wat is dat met jezelf op? Er is een film geweest. Heeft het wel met te maken met het thema, over het heiligheid. Ze hebben een film gemaakt, weet je, na van de Puris van de Schoten, waar, volgens mij is het een Pleasant film.
Ja, dat
is. Waar mensen leven als ware het hemel op aarde. Totdat er iemand kwam met een klein leugentje. En zodra hij een leugentje gaf, werd zijn leven letterlijk kleurrijk. En wanneer dat leugentje verspreidde door het stadje, kwam er meer kleur. Die film die brengt op een leuke, schattige, amicabele manier, waarbij je kan lachen. Ik hou ervan. Het is kleur. Loos. Je kijkt ernaar, je vindt het spannend, leuk en aardig en zonder dat je door hebt. Zo veel. Daarom is het belangrijk, ik houd mezelf ook aan. We gaan niet zozeer naar kijken naar dingen die schadelijk voor ons zijn. Van zeggen van god, Nightmare 13 Elm Street Down. Mij niet gezien hoor. Nee, want ik ga niet naar de plekken toe waar ellende, rampen en dood is. En dan ga je naar iets, pardon me the expression, iets onschuldigs als de smurven. En daar leer je dat de grote smurf de enige oplossing voor alle problemen is om een toonboek te pakken en grote smurf met een gardenal. Ja, dat is ook heel slecht. En de enige manier dat er redding komt is als je gebruik maakt van door mensen bedachte hulpmiddelen. Zonder dat je door hebt, hoor je er zo weer.
Ja, we stellen het vaak de schoot. Als je ziet dat er in die zin schoot, gaat er elke keer zo'n kijken naar. En het breekt enorm als je goed en kwaad is. Ik was een keer getuige van na het eiland, dat het onder de kist.
Dus nou niet, dus als punt weer gaan raken, als je gaat kijken naar het interieur, want dat is wat vaak doen, als je gaat kijken naar het perfecte interieur en de bouw van het aardse tabernakel als schaduw van hetgeen wat er werkelijk in de hemel is, en je neemt dat van hoe belangrijk de Heer is, hoe wij omgaan met onze persoonlijke tempel, en wat erin komt in onze persoonlijke tempel, geef het alleen maar aan. Jongens, is heel voorzichtig. De priesters, de levieten, moesten geen grapjes maken. Het moest precies gedaan worden zoals de Heer van hen verlangde. Als we kijken naar ons leven, hoe precies is de Heer met betrekking tot wat we nu geloof nadenken. David zegt in Psalm 33 vers 14, vanuit zijn verheven woonplaats aanschouwt hij alle bewoners in de wereld. In Exodus 38, 24 tot 31 komt wat interessant te spreken tegen. Exodus 38, 24 tot 31. Hoe je per se op zoeken. Over wat er ging aan pracht en praal in dat heiligdom. En vooral voor degenen die echt houden van pracht en praal en mooiheid. Als je ook hoort van hoe mooi de hemel is, maar van bijna 1 ton kubieke ton aan goud. Gewicht. Voor de mensen die een zwak hebben voor glitter, voor bling, dat is wat heel farming naar weer, vergeet de uitdrukking, maar er is heel veel verzaakt bling in de tempel. Als je kijkt naar wat mensen vandaag de dag om zich heen hangen en kijk naar mij, kijk naar mijn kettingen, kijk naar mijn gouden tand, kijk naar ik ben. En dat is maar een paar gram. Nog niet een paar gram. Dat kun je afschrapen. En daar is in het midden van de woestijn, te midden van het volk, ruim 1 ton aan gewicht aan goud. Zoveel rijkdom, zoveel pracht en praal te midden. Dat daar als daar als ja als een klein kindje zou rondlopen en zou zeggen van, God, wauw, wat gebeurt hier? Dit moet wel een belangrijke plaats zijn.
Dus je ziet daarom dat het echt om een bestemming moest wonen.
Dat God wilde wonen te midden van zijn volk. Dus dat was de voornaamste reden. Te midden van zijn volk. Nou, en wat krijg je dan? In het midden van het volk, pracht en praal, in menselijke opzicht, denk ik je indruk. Als je gaat kijken naar hoe de katholieke kerk en de protestantse kerk in de middeleeuwen, voor de reformatie, na de reformatie, waar bouwden ze hun kerken? In het centrum van de dorp. Op een centrale plek waar iedereen naartoe ging. En dan de meeste kleine stadjes van Nederland, die hebben allemaal hun marktplein. En de katholieke kerk heeft zelfs het eigenaarschap dat aan de ene kant van de plein had je de kerk en aan de andere kant van het plein had je café. En daarom is er kermis. Mis slaat op de dienst. De mis. Je hebt alleen maar, je hebt alleen maar zondag gevierd als je het mee hebt gedaan aan de mis. Dat zien we een keer een preken over hoe dat zit bij de katholieken. Maar je hebt alleen maar zondag gevierd als je het mee hebt gedaan aan de mis en je hebt de hostie genomen. Iedereen die denkt dat je zegt van God, nou als het verplicht om naar de kerk te gaan op. Niet naar de kerk te gaan op Sabbat, dan ga ik gewoon zondag bij die mis zitten en ik blijf zo zitten en dan wil ik aan eind niet dat ik weer steeds zeg. Dan heb je niet meegedaan aan de vereisten van onze katholieke wet van de kerk. Je hebt alleen zondag gevierd als je mis hebt gedaan. Ben je ziek, dan komt een priester naar je toe en ik geef je de hostie. Alleen dan heb je zondag gevierd. Mens daar weer, al dat goud, al dat pracht en praal werd allemaal verzameld. Een deel van het gegeven wordt door de mensen zelf, was een offering, ontbreekt in de tempel, en wel kwam uit de buitensmelt genomen uit Egypte, als een prachtige vrouw, en daar werd dus de tempel mee opgericht. Hier zie je ook weer een ander principe. De Heere voorziet. De Heere zorgt dat er dus al dingen waren om die tempel te kunnen oprichten als een kopie van hetgeen wat er is, dat daadwerkelijk is in de hemel. Nou, de Heere stelde dus niet het volk op onmogelijke eisen om bij wijze van spreken diep in de grond te gaan hakken op honderden meters diepte om een bepaald type uranium boven water te halen om daar iets mee te maken wat in het heiligdom kwam. De Heere voorziet. Zorg nooit voor onmogelijke taken en onmogelijke opdrachten. Challenging, uitdagend, maar niet onmogelijk. Tabernakel. Weet niet? Nee. Hier zie je de systemen van de tabernakel. En dit plaatje laat er vaak terugkomen. Aan de oostkant, aan de rechterkant, is de ingang. Kooi brandoffer altaar tegen, het wasbad. Dan zie je het aan de linkerkant, zie je dat blokje. Dat is de tabernakel zelf. Het is de tent zelf waar ook die doeken overheen waren gelegd. En daar vind je twee compartimenten. Het heilige, de holy en het heilige de heilige. De most holy place. Ik vind de most holy place. Het is een heilige dus plek als het ware dan het heilige. Het is een allerheiligste plek. In het Nederlands zeg je in Nederlands uit het apart gezette plek van apart gezette. Dat is heilige de heilige. In het heilige vind je het reukofferaltaar, de toonbroden en de kandelaar. En in het heilige de heilige vind je de ark van het verbond en daarop de verzoendeksel. En ook de afmetingen van dit terrein werd allemaal van tevoren opgegeven. Die omheining, dat binnengrond, heet de voorhof. In het Engels, de inner court. Alles daarbuiten is eigenlijk waar de outer court. Als je gaat kijken naar de dimensies, de boven- en onderkant, de noord- en de zuidzijde, is 45,7 meter lang en de beide zijkanten, de west- en de oostzijde, zijn 22,9 meter lang. Het tabernakel, zoals we gezien, was in de westhoek van het terrein. De hoogte van de hekken waren 2,3 meter hoog. Dus je kon er net niet overheen kijken. En de ingang aan de oostkant is vrij breed, 9,1 meter. Heel frappant, als je dat nu zo gaat, is dat de ingang om te komen in de nabijheid, waar de plek is, waar God zetelt als in het midden van zijn volk, is breed. God heeft aan het volk op geen smalle poort gezet. Want wat je er helemaal moet wormen, dat je obstakels hebt om het terrein op te komen. De poort is breed. We mogen allemaal komen, als we onze fouten, de korte komen in beleiden, door de grote, brede poort. Maar als je gaat kijken naar de geheimte om helemaal uiteindelijk te komen in het heilige de heilige, waar alleen in die tijd alleen de hoge priester mocht komen één keer per jaar, worden de vereisten steeds zwaarder, steeds nauwkeuriger. God valt niet met zijn belofte, valt niet met zijn wet, maar zegt, ik hou je niet bij voorbaat tegen. Je bent allemaal welkom. Maar als je echt serieus bent, dan pas kan je me daadwerkelijk toe naderen. Als we gaan kijken wat de hoogste allemaal moest doen, voordat hij überhaupt het heilige de heilige in moet gaan, kan ik me indenken waarom ze toen aan de hoge priester beddetjes aan zijn kleding hebben meegegeven, om te kijken of hij nog wel überhaupt leefde toen hij het heilige de heilige binnenkwam.
Het mooie van dat
God biedt ons de mogelijkheid aan.
En die man God en de Rood Christus uit de bergjes kon horen dat hij nog leefde.
Ja, dat voel ik.
Ja, en dus op het moment dat hij dan dood zou gaan, dus hij aan die touw naar buiten trekken. Dus ze mochten niet gaan halen. Dus dat was eigenlijk het meest.
Ja.
Het was ook heel schemerig, want er waren maar 7 lampen. Dat was alles.
En
dat
kwam
het licht
dat er
overheen.
Als je kijkt naar de precisie. En ik kan niet opbuiten hierover praten. Maar gewoon als je kijkt naar het voorhof. En dus de andere woorden, de wereld om ons heen is die outer court. Er zijn heel veel mensen die kennen Jezus helemaal niet. Die weten niet wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis. Die weten niet wat voor Jezus nu aan het dienst is, helemaal heilig. Die weten nog eens dat Jezus binnenkort terugkomt. En de Heer zegt tegen ons, nou weer, jullie, mijn volk, ga in die oude koord en zeg tegen mensen, er is een brede poort. 9,1 meter. Die is er allemaal uitgenodigd. Kom met je tanden tekort komen. Het is niet moeilijk, je hoeft alleen maar daar naartoe te gaan. Hoeveel verantwoordelijkheid ligt op ons? De tent, de tabernakel. Als je voor persoonlijke studie kijkt in Exodus 26. De precieze omschrijving ook hoe de tabernakel werd gebouwd. In hoofdstuk 36 van Exodus 38. En de inwijding van de tabernakel lezen we in Exodus 40. 16 tot en met 19. De tent zelf, dus het heilige en het heilige der heiligen, is bij elkaar 13,7 meter lang, 4,6 meter breed en 4,6 meter hoog. En nu komt er een bijzonder eigenschap. Het heilige der heiligen was een perfecte kubus van 4,6 meter hoog, breed en lang. Kan u mij vertellen hoe het Nieuwe Jeruzalem wordt voorgesteld in de Bijbel? Heel frappant is dat je al hier al een heel klein zichtje hebt in het feit al dat alles perfect in elkaar schuift en klopt qua afmetingen en dat geeft aan hoe perfectionistisch, als we het woord mag gebruiken, onze Heer en Heiland is. Kom niet aan met 4,3 meter bij 4,6, bij 4,10. Goed voorbeeld. Weet u, ik heb een hobby en ik vind het leuk om naar treintjes te kijken. Ik kan uren naar treinen kijken. Het is heerlijk om naar Rotterdam te gaan en dan kijk eens met de station bezig zijn met de. In Rotterdam rijdt het voor de trein. Weet u dat als ze een spoor aanleggen, het spoor in Nederland is 1544 millimeter. Precies. Ik dacht dat ik dat weet, ja. Als ze een spoor gaan aanleggen, heb ik eerst, gaan ze doen, ze grof leggen, ze leggen op de wiel, ze leggen de rails neer en ze leggen globaal leggen ze de rails neer op de juiste dimensies. En dan komt er achteraf nog een ploeg en die gaat over de gehele lengte kijken of de spoor het juiste afstand heeft. Want als hij te wijd is, transport.
Een trein.
De Heer wil ons laten zien hoe belangrijk zijn wil en zijn woord en zijn weg is. Dus nauwgezet en precies.
Het heilige bestaat ook uit drie delen, zoals God ook uit drie doeken
heeft. Nou, we hebben net een stukje gelezen over de verschillende doeken. We hebben net gelezen over de verschillende doeken die werden gelegd over de tent. Er kwam geen licht van buiten, net zoals Roland zei, van buiten binnen de tent. En geen licht van binnen, en met name in het Heilige de Heilige, uit de tent. We lazen in Openbaring 11 vers 19, dat de troon van God omgeven met bliksem en donderstralen. In dat komt er tellicht. Er is een heiligdom dat er tellicht, maar dat licht raakt niet zomaar buiten. Kon je ontsnappen met hetgeen wat we in deze wereld zien? Dan vraag je nu af, want er zijn heel veel mensen die zeggen van, ja, dan raak je praat wel over een tempel. Maar waar is die dan? Je hebt gezegd, samen bouwen een tempel. Nou, de tempel, dat is het grote deel van de tempel, alleen de klaagmuur staat nog. En bovenop de tempel is de Al-Aqsa moskee. En de echte tempel op aarde is weg. Wat voor significantie geeft dit mee? We moeten nu begrijpen, en dat is de connectie die we altijd blijven maken met Romeinse studie van het heiligdom. Alles in het heiligdom, alles wat er werd gedaan, de inlichting, de diensten en de feesten omheen, wijst op Jezus. Vanaf het moment dat Jezus zijn dienstwerk op aarde had volbracht, dat hij het geslacht lam is geworden, dat hij voor onze zonde en tekort kwam aan het kruis. Wie weet wat er gebeurde met de scheiding tussen het heilige en het heilige der heilige in de tempel. Dat werk wordt nu overgedaan, overgenomen door Jezus. Er zijn heel veel mensen die hopen dat er weer een tempel komt en dat die wordt gebouwd en dat er een dienst wordt gedaan. En of ze daar niet zullen slagen, maar op aarde, vanaf het moment dat Jezus stierf aan het kruis tot en met de 7 na Christus, toen de Romeinen Jeruzalem een kopje klaar maken, was de dienst in het heiligdom eigenlijk niet een echte dienst. Want ze hadden moeten weten dat Jezus de dienst overnam in het Heilige der Heiligen. En in het Heilige de dienst overnam. Zo geldt het voor ons nu. Nou, stel voor dat ze niet hebben, we breken die tempel af. Ik weet moskee af. Gaan we niet voorstellen van mogen oorlog, want ze zijn in de wereld dan. Maar stel voor dat ze dat zouden doen. En stel dan voor dat ze daar een tempel zouden gaan bouwen. Dan zou de dienst in die tempel een afgodendienst zijn. Want Jezus doet voor ons de dienst in het tabernakel. De ware tabernakel in de hemel. Dat zijn dingen waar je bij moet nadenken, want op dit punt, en er zijn heel veel christenen, zelfs in onze eigen geloofsgemeenschap, die geloven dat er ergens een zaadje is van een paar centimeter en die een van deze dagen opspruit. En dan wordt een nieuwe tempel. En dan wordt dienst gedaan.
Nou, maar er is een Joodse profetie die zegt, als een bepaalde poort, die doet dit de mensen, als die wordt overgedaan, dan zal de tempel er zijn. En dat is de tempel van Ezekiel.
Maar ze gaan.
Er is ook nog een andere profetie die zegt dat Christus zal komen door die poort. Dat is dus de Christus.
Maar het is wel belangrijk om te weten, want het heeft te maken als we gaan studeren over bijvoorbeeld de wederkomst. Wat ik altijd tegen mensen zeg, is van, zodra jij op tv kijkt naar CNN, een grote letter, Breaking News, Jesus Walks on Earth, en je kijkt om je heen en je ziet boven, ben je ineens niet op de straat, iemand helemaal kapot trappen, dan weet je dat er ergens niet klopt. Dat is dan weer Nou weer, zo doe ik het. Dat is nou weer heel veel mensen. En, er zijn ook heel, en daarom is het belang van het heiligdom zo belangrijk om te weten hoe het in elkaar steekt. En dat we de profetie in elkaar steken, zodat je niet voor de gek wordt gehouden wanneer er allemaal turbulente dingen gebeuren op deze aarde. Wat is dus de geschiedenis van het aardheiligdom? Het gebouw van Mozes, Exodus 40. Het tabernakel werd bewaard in de tempel van Salomo. We kunnen lezen in 1 Koningen 8 vers 4. Onder andere in 1 Koningen 2 vers 19. De tempel werd gebouwd door Salomo. We kunnen lezen 2 Kronieken, hoofdstuk 2 tot en met 5. Hoofdstuk 2 tot en met 5. De tempel werd vernietigd door de Babyloniërs. Kunnen we lezen 2 Kronieken 36, vers 7 tot en met 19. Hij werd herbouwd door Zerubabel in Ezra 6, vers 13 tot en met 15. Herodes deed er herstelwerk aan en maakte hem nog prachtiger, Johannes 2, vers 20. Jezus deed de aankondiging dat de tempel zou worden vernietigd, uiteindelijk, Matthäus 23, 32 en 39. En uiteindelijk in 70 na Christus werd het aardheiligdom vernietigd. Een stukje theologie.
Wacht even, wat bedoel je met de tabernakel bewaard in de tempel? En wat je daarmee hebt, bedoel je dat de tabernakel is
ja.
Bedoel je dat het ook in de tempel is?
Okay, here. In in 1 Koningen 8 lezen we over de overkomst van de tempel, van de ark. Weet je dat de ark dat in is genomen door de Filistijnen en de Dinosaurus terug. En in 1 Koningen 8 vers 3 lezen we, en ik lees uit vanaf vers 3 in hoofdstuk 8. En alle oudsten, de ouderlingen van Israël kwamen en de priesters namen de ark op. En zij brachten de ark van de Heer en de tent van de ontmoeting over met alle heilige voorwerpen die in de tent waren. En de priesters en de levieten wassen zich over. En dan verder staat er in vers 6. En zo bracht de priester de ark van het verbond van de Heer op zijn plaats in het binnenste van de heilige van het huis. Hoeveel tijd heb ik nog? Want ik ben gewend om een zure te kletsen om te stoppen.
Maar dat. Maar als je wilt vertellen dat het iets belangrijk is.
Ik kom wel eens op plekken waar ik er werk van ga nog even stoppen. En normaal zit mijn vrouw in de buurt en dan als mijn vrouw van bepaalde niet kijkt, dan weet ik dat ik de
plekken
van de vraag. Ik moet dit moet ik zeggen. Ik heb een studie over de zeven gemeentes gedaan in een bijbelstudiegroep in Huizen. En ik was vol enthousiasme te vertellen over de eerste gemeente. Het was een bedoeling om alle zeven gemeenten te behandelen, maar ik was door enthousiast bezig met gemeente nummer 1. Na anderhalf uur, en ik had met veel tijd, na anderhalf uur zei mijn vrouw van, Riley, je hebt nog maar een half uur en je bent nog maar bij gemeente 1. Dus
ik begrijp het.
Een stukje theologie. Je hoort die begrippen zal je vaker te horen als we het gaan hebben over het heil. Je hebt het type. Type TYVE. De tijd. En dat is degene wat we in aarde zien. Op aarde zien. Het werkelijke, het ware, noemen wij het antitype. Met betrekking tot de tabernakel. Wat was het type? Wat was een afkopie van het ware? In Hebreeën 8, vers 1 tot en met 5 kunnen we lezen dat het aardheiligdom een schouder was van hemelse. We lezen in Openbaring 11, vers 19, gedefinieerd dat het dus ook een tabernakel is in de hemel en dat we die afkopie daar tegenkomen.
Staat ook in
Exodus dat Mozes dat ook zag dat het dak van de hemel stond. De eerste 500. Ja, en toen zei God: maak hem zo en daarna kreeg je dit tijd. Maar die zit dus. Ja. En in Hebreeën 9, vers 1 tot 3: het aardsheiligdom had twee delen. En in Hebreeën 9, vers 24, lessen over het hemelsheiligdom. Heb ik het over de tabernakel? En toch die tent waar het heilige en heilige der heiligen in zit, was er ook uit twee delen bestaan. Ik ga snel door het brandoffer en ik moet wel even snel. Ik ga snel door het brandoffer en de wasdoek heen, omdat waarom? Omdat het brandoffer gaat sprake met alle diensten die er worden gedaan bij het brandoffer en met het en met de rol van de zonde en zonde. Dat is een aparte studie. Maar ook over het brandoffer kun je lezen in Exodus 27, vers 1 tot en met 8. En de inwijding van het brandoffer kun je lezen in Exodus 40, vers 6. En wat je het mooie is, en dat zal je ook wel zien als je gaat door het terrein van het heilige domein, en je ziet ook attributen, zie je ook de stappen die je maakt als gelovige op je levensreis met God. Het eerste wat je doet is zeggen: Heer, vergeef me van mijn tekortkomingen, ik kan het niet zelf. En als je het hebt over, het komen allemaal theologische begrippen, komen ze. Je hebt ook de drie compartimenten, we roepen over spat, hebben ook te maken met bekende Engelse begrippen. Justification, sanctification, glorification. Dat is, die stappen komen ook allemaal terug en staan ook weer op diverse instituten die staan in wasbad, reinigen. Alleen maar zij die zichzelf gereinigd hebben, kunnen binnengaan. Daarom zeggen we ook, je moet gedoopt zijn voordat je. Daarom zeggen we ook hoe belangrijk het is om bijvoorbeeld deel te nemen aan het voetenwassen als een constante herinnering aan. Je kunt niet zomaar tempel binnen. Waspad.
Ik heb een boek op nageslagen, maar je kan nergens precies de dimensies nagaan van het waspad. Ik heb een paar scopieën bij nageslagen, maar vanuit de priesters moesten daar vast. Maar ik heb geen voordeel dat zij het op mochten brengen. Maar ik kan geen, als het hebben over het kapitaal zicht, ik kan geen afmetingen leggen.
We gaan het nu even over de tabernakel zelf en wat we daar niet tegenkomen. Toonbroden. In het Engels, shewbread. Kun je daarover lezen in Exodus 25, van 3 tot 30. En Exodus 37, 10 tot met 16. Wat waren de afmetingen van deze tafel der toonbroden? En als je goed naar het plaatje kijkt, is het eigenlijk op dezelfde manier ook het draagstuk kunnen zoals de ark. Het gedragen. En daar werd daar een daadwerkelijk brood op. En die broden, die kon je eten. En het bijzondere is, is dat we weten allemaal wat we niet doen aan koken en schoonmaken en noem maar op het zalf. Althans, we proberen dat tot een absoluut minimum te beperken. Dit zijn broden die expliciet op Sabbat werden bereid en dat werd opgegeven. Ze bleven een hele week in de tempel, in de tabernakel, werden na een week opgehaald en werden gegeten op een heilige plaats.
Ja, voor elke
stam één brood. En het bijzondere is dat dit dus dat en
ja, dat ik staat, er waren 13 stammen, de stam Joost bestaat nu. Want ik ben ook in de Pentagon, en een Levi, de recht Romeo, dat is de missies toen, en hij heeft drie dagen, elkaar 13 en toch maar 12 broden, dat ik eigenlijk
nooit goed begreep. Nou, dat is een goede, je even nadrukken. Maar nou, als je uiteindelijk ook kijkt naar het Nieuwe Jeruzalem, dat ook met 12, ja, 12 poorten.
Ja, maar dan wordt de stad, wordt Efraïm en dan wordt de als Jozef genoemd. Dus dat klopt dan. En dat bij 144.000 op Jozef.
Dus nou, weer, waarom? En als je het neemt uit de context van het voorschaduw naar hetgeen wat Jezus brengt en wat voor rol dan die 12 stappen, 12 karakters hebben uiteindelijk aan het eind, dan moet je die link daar naartoe leggen. Maar het is een punt om te onderzoeken, want er zijn er meer dingen die ik heb ontdekt die ik zeg, dat moet ik aantrekken. Ja, alleen de priesters mochten van die zo groot en die shoegrass mochten ze eten. Over in Exodus 35 zien we als kenmerk, die toonbroden moesten altijd aanwezig zijn. Was nauwgezet het de taak, moest voorgezorgd worden dat wanneer die toonbroden weghaalt, dat ze het vest door het nieuwe toonbroden. Net zoals we lezen in Johannes 6, 28, Christus het brood des hemels levens is. In Leviticus 25, vers 5 kunnen lezen dat het ook hadden die 12 koppen voor de 12 stammen van Israël. 1 Corinthians 10, vers 17. Paulus spreekt over de kerk. Wij zijn velen brood van één lichaam. Velen van één brood van één lichaam. Wij maken als godsvolk tegenover Christus, mogen wij door middel van het woord, dat de connectatie maakt, altijd dat woord hebben gebruikt om voor Christus en weten dat wij deel mogen zijn aan zijn volk en zijn liefde. De kappa, de menorah, als ik het goed zeg, als mijn brug niet begrepen. In Exodus 25, vers 1 tot 40 en Exodus 37, 7 tot 24, kun je meer lezen over hoe die menorah is opgebouwd, wat voor elementen erin zitten. Een aantal bijzonderheden. Het licht van deze kandelaar mocht niet dimmen. Het moest altijd blijven branden. En men moest de olijfolie gebruiken, want olijfolie gaf het beste effect met betrekking tot de helderheid van het licht. En net zoals Roelder zei, is voor dat het was best wel, gewoon puur praktisch, was best wel donker. Puur praktisch is dan ook het beste om het helder licht te laten schijnen in de vanaf. Exodus 27, gaat volgen. Exodus 27, vers 20. Je moet de Israëlieten gebieden dat zij de zuivere olie uit de gesloten olijven kunnen meenemen voor het licht. En voortdurend een lamp laten branden. Vers 21. In de tent van de ontmoeting, de Ephraim, aan de buitenkant van het voorhangsel wat tegenover de getuigenis is, moeten Aaron en zijn zonen die verzorgen. Van de avond tot de ochtend, voor het aangezicht van de Heer, dit is voor de Israëlieten een eeuwige verordening alle hun generaties door. Het licht moet altijd branden. Iemand die weet dat hij het recht voor Christus met een half lichtje, een kwart lichtje, een tiende lichtje, een vol licht. En dat licht moet je blijven voeden. Als je... Ik hoorde een spreker, dat was bij een EO Jongerendag. Ik wil toegeven, ik ben zeker dat EO Jongerendag geweest.
Ik weet het niet.
Er was een spreker, en die spreker die zei, als jij dingen doet voor de Heer, heer een druk te maken, weet je wel, van gasmeter, wat voor, die aangeeft wat de druk is, pressure meter. Mm-hmm. Hoe erg slaat die uit als je staat te zingen in de kerk? Ik dacht van, ik ken dat nummer wat we altijd aan het einde van de dienst zingen, dus dat lied 188, lied 189, lied 187, lied 186. In diverse kerken in Nederland worden die liederen standaard elke week in verschillende volgorde gezongen. 188, 187, 186. Elke keer zelfs schokliederen. En de meeste mensen zijn ook druk bezig om die tas in te pakken. Van, je weet, als lied 188 wordt gezongen, dan is de lied erbij, dan kan je naar huis. Hoe erg slaat je meter uit?
Nou,
dat geldt met alles wat we doen in het werk van de Heer. Geldt ook voor mij. Als ik een studie was bezig, of als ik op een kans sta, dan ga ik trek me even terug en zeg van Heer, help me alsjeblieft, maar dit is niet uw werk, dit is mijn werk, dit is uw werk. Help me toch het juiste te zeggen, help me dat ik niet het verkeerde mag zeggen. Tijd even apart, want ik weet, als ik niet meer bezig ben, met mijn heel mijn hart, heel mijn ziel, met heel mijn verstand, net zoals ik in de dagelijkse handel en wandel doe, zo moet ik ook omgaan met de dingen van de Heer. Kandelaar duidt aan de aanwezigheid van God, Heilige Geest. En je kan niet verder in het leven met een tiende, een kwart of de helft van de Heilige Geest in je leven. Misschien weet je dat je het kan. Dan zie je maar op een duur het stootje zelf keihard tegen het hoofd. Type antitype betrekking tot de kandelaar. Het is een gouden kandelaar in het heilige. Lees we in Exodus 24. In Openbaring 1 vers 12 zag Johannes de kandelaren in de hemel. In Exodus 25 en vers 37 en 40 vers 25 waren zeven lampen die schenen. En Johannes zag op Patmos in visioen in Openbaring 4 vers 2 en 5 zeven lampen branden voor de troon van God. Even de positie van de kandelaar. Je had de westkant had je de ark en dan schuin aan de zuidkant. Ja, de zuidkant. Ja, aan de zuidkant had je druk op altaar. Dus het was ook in nabijheid van. Exodus 30 vers 7 en 8. De hoge priester deed het werk om het licht brandend te houden. En Johannes zag Jezus als de hoge priester in de hemel. De kandelaren zag hij doorheen aanlopen. In Leviticus 24 vers 2. De lampen moesten voortdurend branden. En we lezen in Johannes 1 vers 9 dat de Heilige Geest de wereld ons verlicht, elke ziel in de wereld, of hij het nu accepteert of niet. De Heilige Geest wil ons lampen branden, maar wij kiezen ervoor om het aan te laten, ja of nee. Wat doe je met het licht? En alle dingen die ik de afgelopen minuten heb behandeld, komen straks weer een keer terug. Het reukofferaltaar. Recht tegenover het voorhangsel, tegenover de ark. In het heilige. Meer leest erover in Exodus 30, 1 van de 10. Het druk op altaar, dat is het een. Mag ik het wereld noemen? Het incense, hè? Ja. Maar de kruiden die werden gebruikt voor dat altaar, mocht je niet gebruiken voor het lekker of de geur houden van jouw kindje. Oh god, dat is een fijne geur, net zoals als Brie straks, weet je wel. De samenstelling en het gebruik was zo precies, dat het alleen nog was gebogen op die plek en nergens anders.
Ik heb een liedje erbij, en het was verboden om het na te laten.
Ja.
Maar stel dat iemand nou dat leest en... Of die kant van...
Als je het vergelijkt met deze tijd, kan je zeggen, er zit patent op. We hebben een goed voorbeeld. Vandaag de dag, we weten allemaal de discussie en de strijd tussen de Samsung Galaxy Tab en de iPhone. En er is een gigantische rechtszaak aan de gang tussen van de techniek van de een wordt gebruikt door de ander en mag het wel. En Apple zegt, mijn techniek is exclusief en Samsung zegt...
Microsoft
ook. Constant strijd tussen bedrijven die zeggen, wat ik heb is exclusief. En nu zegt God, hetgeen wat ik heb bedacht, hetgeen wat ik voorschrijf, is mijn patent. En alles wat mijn patent heeft, mogen jullie niet namaken. En ik ga net als geen discussie over voeren, als je namaakt, heb je een probleem. Want ik wil laten weten... dat er geen gerechtigheid kan zijn buiten de tabernakel om. Als wij, stel maar voor, een woonkamer, het ruikt niet meer voor, maar het voor. En we moeten even van, God, wij willen, we moeten hier een hemelse sfeer veroorzaken. We moeten het heel mooi maken. We willen de nabij van de Heer aanschouwen. Hey, dat die nabij van de Heer van het Heilige. Weet je wat? We lezen uit de Bijbel welke samenstelling en we gaan wat hier nabootsen. Wat gebeurt er dan met ons? Dan gaan wij niet meer de gerechtigheid zoeken waar? In het heiligdom, het ware heiligdom in de hemel. We gaan denken, hey, als wij zelf een geurtje kunnen samenstellen, kunnen wij het ook. En als wij het zelf kunnen, gaan wij denken aan eigen rechtvaardigheid. En als je denkt en doet aan eigen rechtvaardigheid, en Jezus komt terug met de heilige engelen om het thuis te brengen, dan zegt hij van, kom, als jij het toch zo goed weet, zoek maar zelf een hemel uit. Ja.
Maar dat is het water ook in Israël gebeurd. Toen er een principe was. Nee, alleen diepe tegenover de antitype. Omdat ze bang waren dat ze vanuit Noord-Israël naar Jeruzalem zouden gaan om dan weer in de schaar. Ze hebben daar die wereld tegenover. Dan waarschijnlijk ook geschoten.
We moeten zo voorzichtig zijn met onze eigen priestcocoons.
Ja.
Stel je, het beste spul kan alleen maar gemaakt worden door degene die het patent heeft. Dat is zo. En natuurlijk, we kennen de Ark. We kennen allemaal Ark in verbond. Ik bedoel, meer informatie over de details van de Ark kan je lezen in Exodus 25, 10 tot 22 en Exodus 37 tot 55. De Ark was 1,1 meter lang. 70 centimeter hoog en breed. En ik heb het alleen maar over de kist. Ik heb het niet over de gerubs bovenop de verzoendeksel. Wat zat erin? Lezen we in Hebreeën 9 vers 4. De ark van de verbond die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruik met manna, de staf van Aaron, de gevoerd had, de stenen tafelen van de verbond. En dat zijn symbolen van Gods ultieme voorzienigheid. En ik heb er iets onder gezet en dat moet ik gaan onderzoeken, want ik heb voor mijn studie heb ik dingen uit een paar boeken gehaald en toen las ik het eens en misschien kunnen jullie mij helpen. De een van de encyclopedieën die ik las, die zei het volgende: de stokken om de ark te vervoeren staken onder het voorhangsel door in het heilige, zodat je het ongeziene toch gedeeltelijk kon aanschouwen. Ja, er is dus de ark. Sommigen maken een tekening van de ark in het verbond, in het heilige, en die zijn klaar. Sommigen laten het de ark zien recht. Met andere woorden, recht, dat hij als het ware de stokken door het voorhand kan komen. Er zijn ook mensen die tekenen de ark schuin. Met andere woorden, dat de ark volledig in het heilige de heilige is. En er zijn twee gedachten van scholen. Volgens mij, degene die wij als Adventisten aanhangen, is dat de ark volledig in het heilige de heilige is. En dat de priester niet aan stokken kon beven of kon zien dat er de ark daadwerkelijk was in het.
Dat is juist zo dat hij moest gesloten zijn, want als de priester dat zou aanschouwen, dan zou hij doodgaan. Dus ja, ik weet niet hoe ze aan die theorie van die stokken, dat ze dat toch nog
zouden zijn. In het bron had ik gelezen, maar ja, het bron die ik heb gelezen, is natuurlijk geen Adventistisch boek geweest, maar die geeft aan dat, dat net zoals God aan Mozes de achterkant liet zien, waar hij spreekt, zo zag je aan de stokken van God het onzichtbare, hetgeen wat niemand ziet. Dat zie ik niet, maar ik kan zijn aanwezigheid zien omdat ik de stokken zie van degene waar hij uitkomt.
Dat is gewoon aan ons
liefde.
Ja, ik wil ook, ik ga het ook nakijken, want ik zat het studeren van de week en zo. Goh, dus dan, ik heb het nou weer heel apart. Maar ik moet zeggen, dit is dus niet vanuit, dit is gewoon meer een algemeen christelijk encyclopedie die gewoon heel zonder de interpretatie die wij als christenen bijleggen, gewoon heel bazaal dingen op een puntje aan verbindt die.
Right. Het is heel makkelijk als we stoppen. Daar afmetingen waar staan in de weg, dan kun je suggereren dat ze langer zijn dan de ruimte zelf waarin. Als die afmetingen niet letterlijk in de Bijbel staan, en je weet het even zelf niet, dan is het puur een suggestie. De ene kan de stok 3 meter maken, de ander maakt hem net iets langer dan de arm werd gewond. Dus dat hangt er deze vanaf als er geen specifieke afmetingen staan.
Er zijn, als je theologisch bekijkt, zijn er heel veel implicaties met hetgeen wat je zag. Want het doel van deze studie, ik zal het alvast verklappen, is dat ik jullie duidelijk wil maken dat ons doel is om niet te blijven hangen in het heilige. We moeten volgen daar waar Christus nu is. En uit alle studies zul je ontdekken dat Christus nu is in het heilige de heilige.
Zodra we het niet vinden, in het Oude Testament staat juist dat het bakje met manna, en die in de stad Mozes, voor de ark werd gelegd. In Hebreeën staat dat het in de ark zelf ligt. Nou, als je de afmetingen ziet, dan zou die bijvoorbeeld een stad wat altijd iets van zo, en die ark was geen meter, dus je zou er ook nooit in krijgen. De Adventisten, die zeggen dus, de wet die lag erin, vanwege het oordeel dat moest worden geveld. En het was zo heilig dat die stad, dat stukje, werd voor de ark gezet. Ik weet ook niet hoe
dat. Ja, maar dat zijn dingen waar ik voor mezelf persoonlijk was te sturen. En misschien kunnen we het met iemand wel met elkaar delen als we uit diverse bronnen, goede bronnen bij dingen hebben gekeken. Nee, van naar leren. Dit is ook gewoon een theorie.
Dit is een bronnen in je bronnen.
Nee, maar het zijn van die, voor de studie nu is het niet echt essentieel. Gewoon weten dat de ark van het verbond lag in het Heilige der Heiligen. En het belangrijke is, wat ik wil meegeven, is uiteindelijk is ons doel om Christus te volgen in alles. Dan de deksel bovenop de ark, het verzoendeksel. Ook weer in Esther 25, maar dan van het vers 10. Was bovenop de ark en Geras bewaken als het ware de ark en buiging Ibed neer voor de vader. En God zit letterlijk bovenop de wet. Psalm 137 vers 1. Laten wij zijn woning, tent, tabernakel, eiland, binnengaan, ons neerbuigen op de voetbank van zijn voeten. Sta op, Heer, ga in de rustplaats voor u en de ark van uw macht. Exodus 5 vers 22, dan zal ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel van tussen twee gerubs die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zodat ik u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. En zet even hier. Vanaf daar horen we wat de Heer aan ons wil duidelijk maken. De wet maakt aan ons duidelijk wat de Heer met ons voorgeeft. Zijn niet voor de wet, is zijn karakter en maakt het een en ander aan ons bekend. En wij mogen. En als je wil weten wat de Heer voor je wil, moet je daar gaan waar de Heer is. Dit type en andere type, het de ark in het Heilige de Heilige en de ark werd terug gezien in het hemels heiligdom, ook in het Heilige Duitsrijk. Gods zichtbare aanwezigheid was boven de verzoendeksel te zien, en is in de 25 vers 21 en 22. En de Heere geeft zijn naam aan als genade, geliefd, vol en langmoedig. Daar in het Heilige de Heilige. Daar op zijn troon de mercy ziet, wordt ook wel genoemd. We zijn bijna bij het eind. We hebben een beetje gesproken over de inrichting. En over hoe belangrijk God de inrichting stelt. Maar niet alleen maar de inrichting is interessant. Ook de bouw. Wij zijn geschapen naar het beeldnis van onze schepper. De tabernakel werd gebouwd en was uniek. En dat wij uniek zijn. Het is niet zomaar iets van, goh, ik bouw een mooi dingetje, ik doe een bouwpakket en ik bouw maar iets. De mensen die werden aangewezen om de tabernakel op te richten, die werden daadwerkelijk opgeroepen, gevraagd en gezalfd. Met de geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap. Het beste van het beste werd gehaald om die tempel op te richten. Als wij willen werken aan ons eigen interieur, bid de Heer om wijsheid, inzicht, kennis en de gebruikmaking van alle gaven en talenten die de Heer aan ons wil meegeven. In je leven, in dienst betaal je naasten, in de kerk, in de samenleving, is het de Heer die ons de wijsheid verschaft om te doen en werken die Hij voor ons heeft weggelegd. De tempel is zo iets. En de dingen die wij mogen doen, is ook zo iets. In Exodus 40 kunnen we lezen over de wijding van de tempel. En op een paar elementen na werd alles in de tempel van tevoren ingewijd en gezegend. Om te weten, jongens, de dingen, de eigenschappen en de voorwerpen die hier gebruikten, zijn geen menselijke inzettingen. En die door de Heere apart gezet, gezegend en geheiligd. De priesters, zoals we eerder al zeiden, die moesten zich wassen. En de juiste offers moeten worden gedaan. En alles moet geschieden volgens de volgorde zoals in Exodus 40 werd aangegeven. alle dingen die wij gaan leren de komende tijd met betrekking tot heiligdom, zat logica in. Zit een bepaalde volgorde in. Je kan niet zomaar iets overslaan. In het verhaal van de christenreiziger van John Bunyan had je een van de mensen die was ook op weg naar die hemelse stad. En hij had niet zin, hij had geen zin in alle beproevingen. Hij had niet zin om staan te blijven tegen moeilijke dingen in je leven. Hij deed the easy way round. De makkelijke weg. De brede weg. Ik kom op een plek om bestemming in te hebben hoe ik moet komen. En hij kwam uiteindelijk bij de poort. En de engel zei tegen hem, waar is jouw toegangsbewijs? Je hebt het niet. Dat mag je ook niet. Want je moet dingen gedaan hebben volgens een bepaalde volgorde. Er zijn mensen die zijn op deze vlak aan de aarde. En die staan bij het voorhof. Buiten het voorhof. En ze zeggen, Heer, ik wil gewoon de hemel in. Maar ik wil niet uw naam aannemen. Er zijn mensen die zijn op het binnenhof. Het voorhof rondom de tempel. Die zeggen, kijk hier. Ik ben hier. Ik heb zonde gedaan. Ik heb zonde vergeten. Ik heb mij gedood. Was dat? Heer, ik heb toen gedaan wat ik moest doen. Ik woonde de hemel binnen. Maar Heer zegt, je bent niet opgegroeid in heiligmakingsproces. Je bent nog een klein kind en je moet groeien. Er zijn mensen die bidden half. Er zijn mensen die stoken het kandelaartje niet op volle toeren. Er zijn mensen die hun toonbroden niet vaak genoeg verversen. Er wordt een stof op. En ze denken van, Heer, ik heb die dingen gedaan. Laat mij binnen. En Heer zegt, half werk. En de Heer wil heel graag dat wij de rust mogen ervaren daar waar Jezus nu is. Want als alles klaar is en als alles met betrekking tot de inrichting van het heiligdom op het juiste manier is gebeurd, als alles heeft gedaan zoals het hoort, zoals het voor is geschreven aan Mozes, en Mozes heeft voorgeschreven aan de aan en aan de priesters. En dan neemt de Heer plaats in het heiligdom. Exodus 40, 34. En toen kwam er een wolk over de tent van de ontmoeting, en de heerlijkheid van de Heer vervulde het op het aardappel. Zodat Mozes de tent van de ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heer de tabernakel vervulde. Als je alles doet wat de Heer van je vraagt, is de Heer bij ons. Als je zo bezig bent met heiligdom en je hebt het over de inrichting, niks anders dan de inrichting. Niet ingewikkeld praten over allerlei feesten of allerlei gebruiken van priesters, maar gewoon over de attributen.
Sorry.
Ja, ik kan niet stoppen. Zeker. Nou, niks wat je in het huis doet, is zomaar. Dat heeft een bedoeling. Net zoals Jan de Bovrie, die binnenhuisarchitect, die de mensen een stukje laat zien van zijn personaliteit en zijn personaliteit laten neerstralen op de mensen die zijn meubels kopen. Hier is de beste binnenhuisarchitect ever. En de Heer laat aan de hand van zijn interieur zijn attributen zien, dat als je dat hebt, dat nastreeft in overdachtelijke zin in je leven, jij ook het beste interieur mag hebben van de tempel die wij mogen zijn voor de Heer. We hebben ontdekt waarom er een specifieke eer is. En we zullen gaan ontdekken wat de symboliek is. De diepere en liggende symboliek achter al die attributen. Wat ze te maken hebben met Christus. Wat ze te maken hebben met het voorspan. Wat ze te maken hebben met de wederkomst. Wat ze te maken hebben met profetie. En we zien, en we hebben gezien, aan die attributen, dat Gods liefde en zijn voorspan